Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Pristina, Luzern, Boras, Haifa, Berlijn, Praag, Belgrado, Praag, nog een keer Marseille en uiteindelijk Tirana. Dat is de eindbestemming van Feyenoord. Dat is de route van Feyenoord op weg naar Europa. Maar Feyenoord heeft als eerste Nederlandse club de finale behaald van de Conference League. Wederom een historische avond voor de Rotterdammers. Daar gaan we over praten in deze AD Voetbal Podcast. Ook een andere oud-Feyenoorder had trouwens succes. Giovanni van Bronckhorst met Rangers. En de andere onderwerpen, Super Sunday komt nog voorbij en van Duitse degelijkheid naar Spaanse avontuur in Almelo. We gaan het allemaal bespreken in de voetbalpodcast van 6 mei met Maarten Wijfels. En Maarten, om maar historisch te beginnen. We hebben een historische avond gehad van Feyenoord in de Jut en Jol-competitie, zoals Louis van Gaal ooit zei. Dat zullen we nooit meer zeggen. Eerste Nederlandse club die de finale haalt van de Conference League. Maar in 6 mei 1970...
Hey.
Was ook gelijk historisch, hè?
De finale?
Ja, Feyenoord legt als eerste Nederlandse club beslag op de Europa Cup 1 in San Siro in Milaan. Milaan is een beetje van ons. 2-1 overwinning op Celtic. En door doelpunten van Israël en Kindval. En dat is nu dus 5 mei. Is ook gelijk een historische datum dat ze de finale halen.
Ja, nou precies. Ik heb trouwens die finale wel eens helemaal teruggekeken voor een verhaal over Van Hanegem. En die grofkorrelige beelden. Maar toen zag je dat Willem was eigenlijk... wat Frenkie de Jong nu om geroemd wordt soms. Dat zeg maar kunnen uitstellen van een actie. En dan ineens met één pasje een medespeler op een ander deel van het veld vrijzetten. Dat deed Willem ook in die finale.
Ja.
En Wim Jansen. Nou, werkelijk. Daar wordt je oog als vanzelf naartoe getrokken in die wedstrijd.
Ja, dat
was een multifunctionele, polyvalente middenvelder avant la lettre. Maar goed,
succes van nu. We moeten naar het succes van nu. Want Rotterdam staat in vuur en vlam ongeveer, in positieve zin. Ze hebben de finale gehaald, Feyenoord, als eerste Nederlandse club van die Conference League. Het was een hele moeizame bevalling, deze wedstrijd tegen Marseille. Maar daar maalt niemand meer om, toch?
Ja, maar het was eigenlijk ook helemaal niet moeizaam.
Nee, ja.
Want Marseille, ja, het was op een gegeven moment, ik geloof dat ik een tweetje uitgegooid heb, het was toevalsvoetbal. Ze probeerden wel af en toe die bal erin, maar ja, ze hadden slechte aannames in de 16 meter van Feyenoord op een paar momenten dat het misschien kon. Maar ja, Feyenoord stond verdedigend eigenlijk prima.
Ja.
En zeker in het slot, Senesi kopte al die ballen weg. En Trauner was ook weer op zijn post. En alleen Feyenoord zelf, op het einde kregen ze nog een paar kansjes. Voor de rest, het was eigenlijk een wedstrijd eigenlijk bijna zonder kansen. Alleen inderdaad, misschien de grootste nog voor Payet. Voordat hij uitviel, dat schot rakelings langs de tweede paal. En eigenlijk was het dat wel.
Maar heeft het uitvallen van Payet na een minuut of 33 zo'n invloed gehad op Marseille dat ze eigenlijk daardoor steeds minder konden of minder gingen voetballen?
Het leek of Feyenoord geen angst meer hoefde te hebben. En of Marseille geen vertrouwen meer had. Nee, het was echt een typische 0-0 wedstrijd en die kwam er ook uit.
Ja, en toch hè... Je zit naar die wedstrijd te kijken en je denkt steeds... Oh, weet je, breng nou niet die bal in. En is misschien ook een beetje ingegeven door Real Madrid. Hoe die tegen City speelde in de laatste minuten. Je ergens ben je dan toch bang dat die bal dan toch verkeerd valt.
Ja, maar het verschil... uiteraard is er kwaliteitsverschil.
Nee, tuurlijk.
Tussen Olympique Marseille dat moet scoren en Real Madrid dat moet scoren. Maar ja, hoe Milik een bal op doel kopt... of hoe ze dat bij Real Madrid doen... Nou, daar zit wel wat verschil in, hè?
Ja.
Want die had natuurlijk twee kopkansen, ja... Het ziet er dan ook niet uit, hè?
Nee.
Het ziet er echt niet uit als hij op doel komt. Met toch een lange kerel. Maar dan, dan Luc de Jong of Vennegoor of Hesselink in het verleden. Ja, dat is wat anders. Het enige wat Feyenoord misschien nog, nog zichzelf mee in de voet had kunnen schieten... waren af en toe een paar stomme overtredingen.
Ja.
Senesi op een gegeven moment een keer. Hoe heet die? Getruida. Malasia. Ja, dat was het enige, maar ja, voor de rest niks. En ik dacht nog even, in de laatste minuut brak Feyenoord uit. En toen ging Geertruida maken een sprint van 1,60 meter om nog mee naar voren te gaan.
Ja.
Why?
Ja, precies.
Waarom?
Ja.
Godsam, blijf lekker achterin staan. Want inderdaad, op de counter, als de bal naar die onder was gegaan, als dat was gelukt, ja, dan had daar nog een hele gevaarlijke situatie uit voort kunnen komen. Maar dat is dan toch...
Is dat onervarenheid of de wil om het willen afmaken of je denkt er is een kans?
Ja. Ja, dat is dan toch het idee van toch die goal willen maken. Dat zit natuurlijk een beetje in Nederlanders. En goed, het liep goed af nu, dus niks aan de hand.
Had je verwacht...
Ik kreeg trouwens net een appje binnen.
Ja?
Ik kreeg trouwens net een appje binnen van onze gewaardeerde collega Wessel Penning. die Feyenoord supporter is. En ik zei, sta je al bij de Hof? Of ga je nog in de Hofvijver? Hij zegt, ik sta er al.
In de Hofplein mag ik, Hofplein mag je aan. Ja, precies. Ja, die staat er denk ik al. Ja, ja, Hofvijver moet je naar Den Haag toe.
Nee, maar het is goed. Hofpleinvijver is het.
Ja, dan. Precies. Maar had je nou verwacht dat het zo'n wedstrijd zou worden? Want op voorhand dacht iedereen, ja, weet je wel, Marseille zou willen aanvallen, maar Feyenoord misschien ook nog wel.
Nou ja, op basis van de eerste wedstrijd had je niet gedacht dat dit in 0-0 zou eindigen.
Nee.
Maar ja, Marseille kon, ja, het viel, hè, dat die supporters, hè, de sfeer wordt daar opgepookt, maar ze worden er eigenlijk alleen maar onrustiger van.
Mm-hmm.
En inderdaad, Payet, ja, dat is dan nog degene die de lijn in moet brengen, maar nee, het was, Feyenoord is gewoon, bij rust dacht je echt al van dit, als ze zelf niks geks doen, dan gaan ze dit redden.
Wat doet dit met een ploeg, hè? Want je haalt die finale, dat is één, maar ook die gekte die je nu hebt meegemaakt, ik bedoel, zo meteen in Tirana kan het alleen maar rustiger zijn natuurlijk, maar die gekte ook op weg naar het stadion, dat ze vertraagd aankomen, de inslagen met stenen van de bus.
Die spelers, die nemen dit voor eeuwig natuurlijk met zich mee, deze hele Road to Tirana, zoals ze zelf op mijn spandoek hadden staan. Ik zat nog even terug te kijken. 18 Europese duels en 1 keer verloren maar bij Elfsborg. Ja. Wat eigenlijk ook mocht doen. Dat is natuurlijk echt wel een ja, dat is een echt gewoon een sprookje.
Ja, dat is het. Dat is gedaan toch? Dus ja.
Dat is er echt op, van toepassing. En ja, en die finale, hè? Kijk, het is tegen Mourinho, hè?
Ja.
En dan ga je gedachten toch meteen terug naar de finale die Ajax tegen hem speelde. Peter Bos, toch ook een beetje zoals Arne Slot, hè? Uitgaan van eigen kracht, proberen om die finale.
Ja, is tegen AS Roma. Goed. Roma versloeg Leicester City voor de duidelijkheid.
Ja, ja. Ja. Ik weet nog goed dat ik zat in de week voor de finale van Ajax toen. Was het trainerscongres in Zwolle. En toen zat ik in een kamertje alleen met Louis van Gaal en Peter Bos. Want Bos zou een prijs krijgen, trainer van het jaar. Van Gaal reikte die uit. Nou, dan zaten we even te praten. En toen raakten ze ook aan de praat. Van wat, Bos wilde toch weten, joh, Louis, zo'n finale, hoe is dat dan? En wat, hoe en wat? En wat niet, wat wel? En ja, ik weet nog wel dat Van Gaal eigenlijk gewoon zei, joh, luister, gooi de ballen maar gewoon lang in het begin. Zodat zij echt het idee hebben dat jij op geen enkele manier zelf goals zal gaan weggeven vanavond. Iets in die trant was het. En ja, hij zei, je moet gewoon, het enige wat je moet doen, klinkt simpel, maar je moet gewoon niet achterkomen. Tegen Mourinho, je moet gewoon niet achterkomen. Hoe je het ook doet, niet achterkomen. Ja, en wat gebeurde er? Ajax kwam natuurlijk wel achter. Ja. Volgens mij kwamen ze ook achter door een eigen ingooi. Toch, hè?
Ja, dat weet ik niet meer exact. Dat
ja,
weet jij.
In elk geval, een van de goals was een eigen ingooi. En die dan inderdaad in een doelpunt opleverde. En Ajax is niet meer in staat geweest om de Mourinho-code te kraken. En dat wordt bij Feyenoord straks ook het interessante. Hè? Die Mourinho gaat natuurlijk op zijn Mourinho's. Waarschijnlijk gaan zij de boel vertragen, ophouden. Feyenoord inderdaad, kom maar, speel maar jullie spel. En dan dat cynische Mourinho-voetbal. En dat moet je toch een beetje angst voor hebben.
Ja.
Dat zij de angel eruit kunnen trekken. Maar goed, dat is dan voor later zorg. Maar
25 toen, mei,
toen lukte
hè?
Dat wel.
Ja.
Mourinho zei later ook, poëten winnen geen prijzen. Een beetje naar het Ajax en Bos, hè, van romantisch, ja. Willen aanvallen. En die winnen geen prijzen. Want zij gooiden alles lang op, die Belg Fellaini.
Ja.
Die kopte dan de ballen door en dat was het eigenlijk. Voor de rest deed zij niks meer.
Feyenoord heeft wel een track record wat betreft finales, hè? 3 Europese finales, ja. Altijd gewonnen. Dus ik bedoel, daar kan je meenemen.
Ja, dat kun je meenemen. En ja, op zich is Roma ook in elftal. Ze hebben natuurlijk bij Vitesse gespeeld. Ze hebben wel Ajax uitgeschakeld. Hè? Ja. En niet dit seizoen, het seizoen ervoor. Dus
het kan alle kanten op gaan, deze wedstrijd. Ja,
ik had gedacht dat, omdat ik Leicester City ook tegen PSV zag spelen. Die leken me favoriet voor deze dubbel. Maar goed, Roma heeft het gered. Dus het is wel een mooi affiche natuurlijk. Feyenoord-Roma.
Ja,
mooi.
In Tirana, in Albanië. Ik denk dat Mikkels zijn ermaals dit jaar wel bij elkaar heeft gehaald. Het mooie is, in dit soort wedstrijden, je krijgt zeg maar dit soort wedstrijden. En dan krijgt ook elke wedstrijd heeft een verhaal. En ik kwam deze supporter tegen op Twitter. En ik vond dit echt fantastisch. Luister even mee.
Een beroepje doen aan mijn vriendin.
Doe maar.
Lieve schat, wij gaan een dag na de finale naar IJsland. En nou wil ik toch nog even vragen, ik heb het al zo vaak gevraagd. Kunnen we er niet één dagje verzetten? Alsjeblieft. Bij deze één dagje. Voor mij. Ja, ik betaal alles, kom helemaal goed. Je heel het jaar heb je geen last meer van me. Ik zal me overal gedragen, maar één dagje om even naar Albanië te gaan.
Ik moet even naar Albanië, kunnen we een dagje laten rijden. Is toch prachtig, dit soort verhalen.
Ja. En dat zij dan zegt, nee.
Nee, nee. Nee, we hebben IJsland geboekt. Nee, ja, helemaal vaart.
Niet door.
Nee,
ja.
Nee. Ja. Oh, jongens. Dat wordt een voetbalfeest, dit, toch?
Ja, dat wordt de grote verhuizing, de volksverhuizing naar Tirana.
Ja, en kan je nou niet naar Tirana, dan kan je 25 mei ook gewoon die wedstrijd op een groot scherm gaan kijken in Rotterdam. Want wij gaan met AD bij het Willemsplein aan de voet van de Erasmusbrug met een groot scherm naar die finale kijken. Je kan als lezer en volger van het AD tot vrijdagmiddag 2 uur exclusief kaarten bestellen. Dan heb je voorrang op de kaarten. Die zijn €17,50. Kijk ervoor even op de website. Daarna wordt de kaart, als er nog kaarten zijn, wordt alles weer opengesteld voor iedereen. Dus 25 mei vanaf 6 uur Willemsplein open. Eten en drinken is er. En dan om 9 uur de finale kijken met artiesten, et cetera. Dus dat is 25 mei. Mocht je erbij willen zijn, kijk even voor meer informatie op ad.nl. Dit weekend hebben we Super Sunday.
Ja, weet ja, je, dat gewoon weer,
die competitie gaat door. En je hebt natuurlijk AZ Ajax en je hebt Feyenoord PSV. Ja, die Feyenoord spelers met wat voor gevoel stappen die Kuip binnen. Dat zijn natuurlijk helden zondag in de Kuip.
Ja, die worden, hoe zeg je dat? Die worden gedragen door het publiek, gaan die wedstrijd spelen. Dus je zou zeggen dat Feyenoord hem niet kan verliezen.
Nee.
Aan de andere kant, het heeft wel kracht gekost. Je zag het in de slotfase ook. Kuksi volgens mij, kramp.
Ja. Til had ook dus, kramp, ja.
Ja, dus het heeft energie gekost. Maar het geeft ook zoveel energie dit. En die spelers, die inderdaad, die volle Kuip zondag. PSV speelt echt tegen 12 man. Dat is, en misschien wel tegen 13. Ja. Als je het zo wil zien.
Ja, en in de strijd om de landstitel. Hè, want die kan zondag dan zomaar beslist zijn natuurlijk. Hè, als het allemaal een beetje mee zit voor Ajax in dit geval weer.
Ja, dat blijft interessant. Hè, dat de KNVB die wedstrijd heeft omgedraaid. Waardoor Ajax misschien wel in de bus. Dan wel in een zaaltje ergens in Amsterdam. Hoort dat ze kampioen zijn. Dat zou kunnen.
Ja. Voelt het een beetje als een Super Sunday voor jou ook, dat Super Sunday het wordt? Of is dat een beetje te veel aangedikt?
Ja, nee. Het is echt wel een Super Sunday. Omdat ook als PSV nog iets zou willen, dan is dit de laatste kans om de competitie nog te draaien. Dus het moet nu gebeuren. En ja, het is ook wel mooi, zowel voor AZ als voor Feyenoord staat er ook nog iets op het spel. Hè? Dus het is ook de thuisclub spelen ergens om. En ik hoop een beetje ook dat dit was toch de week dat voetbal liet zien hoe de schoonheid van de onvoorspelbaarheid.
Ja.
Hè, als je in de Champions League de 2 wedstrijden ziet. En toch vind ik ook wel Glasgow Rangers dat toch ten koste van Leipzig doorgaat. Ja, dat is toch ook wel een... Dat had toch ook niemand gedacht, laten we zeggen, dat de Rangers de finale zou halen van de Europa League.
Nee,
dat
precies.
Dat is ook knap. Dus het is wel een beetje de week van de onvoorspelbaarheid. En laat dit weekend dan ook maar daarvan in teken staan. Dat je echt in de laatste minuten nog wedstrijden die misschien kantelen. Of die omgebogen worden door één actie. Of een wisselspeler zoals bij Real Madrid die erin komt. En die ineens de held wordt. Ja, dat zo'n week is het. Laat dat ook in het weekend zo zijn.
Het is zondag 8 mei. En Michel Abbink had het al heel mooi neergezet op Twitter. 8 mei 2011 verliest Ajax van FC Twente de bekerfinale. 8 mei 2016 de graafschaptrauma voor Ajax. 8 mei 2019 het speurstrauma voor Ajax. Oh. Dus ja. Om nou te zeggen dat 8 mei een hele prettige dag is in de Ajax-geschiedenis. Hè, als je daarvan bent, van dit soort dingetjes en dit soort... Dan zou 8 mei, ja, ik weet niet, maar kan ook verkeerd aflopen. Ja,
dat moet Erik ten Hag maar niet noemen dan. Is een,
nee, moet je maar niet meenemen, dit soort dingen. Nee. En je noemde het net al eventjes. Giovanni van Bronckhorst, die ook een superdag had. Natuurlijk, hij wordt geen kampioen in Schotland. Hij begon natuurlijk wel bij Rangers toen ze nog aan kop gingen. Maar hij heeft ondertussen wel en de finale gehaald van de Schotse Cup en de finale van de Europa League. Ik bedacht me, weet jij wanneer voor het laatst Rangers, in welke clubnaam ze ook hadden, voor het laatst in een Europese finale stonden?
Poeh. Ah, nee, dat zou ik niet meer weten.
2007-2008. Het was de UEFA Cup finale tegen Zenit Sint-Petersburg.
Nou, weet
die
je,
dik won ja, dus, tegen zijn oude club.
Nou ja, precies. Ik wilde net zeggen van het moet iets zijn met dat Zenit. Maar toen dacht ik, ja, dat zal wel langer geleden zijn. Maar inderdaad, ja.
Ja, maar dat is ook wel dus een hele tijd geleden, ook voor Rangers. Dat dus voor Van Bronckhorst is dit natuurlijk een gouden start. En toch weer een prijzenpakker, hè, die Van Bronckhorst.
Ja, daarom. Ik hoorde wel, ik ken ook een paar mensen in Schotland die zeiden, ja, toch die titel, dat wordt hem toch ook wel een beetje aangerekend. Maar ja, als je nu een Europese finale haalt, dan zal het wel meevallen. En het is ook zo, als je de finale zou winnen, dan ga je rechtstreeks de Champions League in. Hè?
Ja.
Dus wat dat betreft ligt er natuurlijk ook voor hem ook een mooie kans.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd een stukje zitten kijken op het einde nog even. Want het was daar blessuretijd ook en ze wonnen hem. En dat stadion ontplofte natuurlijk fenomenaal in Schotland. Ja. Dan kunnen ze wel natuurlijk in een thuiswedstrijd met 3-1 winnen. Dus wat dat betreft, dat was mooi voor Van Bronckhorst. Een mooi Nederlands succesje ook, los van Feyenoord, op deze avond. Dan nog even een actueel dingetje meenemen met je. Voordat we nog even gaan kijken ook naar de ploegen onderin in de Eredivisie. Heracles Almelo, jarenlang op de Duitse leest geschoeid. Dat ging prima in Almelo. Prima, goede manier van voetballen, degelijk, maar prettig. Die gaan op Spaanse avontuur. Dat is wel een grote verrassing, hè? De assistent van Guardiola komt volgend jaar naar Almelo om daar trainer te worden.
Ja, kijk, we kunnen daar nu van alles over zeggen, maar we kennen de beste man niet, die
Carlos Vicens.
Maar dat was natuurlijk bij Frank Wormoed ook. En Heracles, dat moet je ze echt nageven. Die hadden toen een hele gedegen, uitgebreide selectieprocedure. En ze kwamen bij Frank Wormoed uit. En die heeft het dan natuurlijk prima gedaan. Dat is echt een trainer geweest waar we in Nederland... ik zou hem wel een verrijking willen noemen, hoor. Van de trainerschilde wat er was. Dus als deze man ook op deze manier gescout is... Dan mag je op voorhand daar nieuwsgierig naar zijn. Laten we het zo zeggen.
Maar hij heeft wel een wonderlijk verhaal. Want hij streek neer bij de Spaanse club na zijn carrière als voetballer. Bij CD Santani. Hij werd daar in de vierde divisie, was hij directeur jeugdvoetbal en later trainer, manager van alles, armlastige club. Stapte uiteindelijk over naar City voor de Jeugd Academy. Deed het daar goed bij onder 18. Veel succes gehad vorig jaar. En toen zei Guardiola, weet je wat, kom maar bij de staf. Dus afgelopen jaar heeft hij bij de staf gezeten.
Ja.
En nu dus gelijk op eigen benen naar Almelo. Zou hij ook bedacht hebben toen hij gebeld werd, Almelo? Oh, ik weet waar dat ligt. Tuurlijk. Weet je,
zei, ja, ja. Ja, nou ja, weet je, misschien wel.
Ja.
Wij denken altijd maar dat buitenlanders, die kennen ons niet. Dat is in veel gevallen is dat misschien ook zo. Maar misschien is dit wel een geweldige voetballiefhebber. Die zei, Almelo, de club van Bas Dost, de platvoetsbomber.
Ja. Ja, nee, dat is waar.
Dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
Dat zou wel leuk zijn als hij dat
zo een is die dat helemaal gevolgd heeft.
Ja.
Alleen, dat fascineert me dan wel. Zo'n man zal dan ook weten, of in elk geval gezien hebben, dat hij op kunstgras gaat spelen. Maakt dat helemaal niet uit? Of is dat nog een punt geweest in de onderhandelingen? Dat zou ik dan toch wel willen weten. Want het verhaal is toch wel dat buitenlandse spelers ook soms afhaken als er interesse is van Nederlandse clubs, omdat er op kunstgras gespeeld wordt.
Ja.
En ja, dus dat is nog een vraagje waard.
Dat is zeker een vraagje waard. Nou, dat gaat binnenkort vast wel komen als deze man zich in Almelo gaat melden om daar de boel te gaan leiden. Dit weekend, nou ja, we hebben het al gezegd, Super Sunday met AZ Ajax om 14:30 en om 16:45 Feyenoord PSV. Ook onderin staan nog wat aardige potjes op programma, vooral voor de zaterdagavond is dat. Twente Fortuna, Willem II Heracles, PEC Utrecht en Groningen Sparta. Alle degradatiekandidaten op de zaterdagavond.
Ja.
Het lijkt er een beetje op dat Groningen de ploeg is deze laatste weken waar je je veilig tegen kan spelen.
Ja, maar je mag toch denken dat die nu voor eigen publiek... Die gaan toch als de brandweer. En als ze dat niet doen, dan zijn ze toch geen stuiver waard, die spelers.
Ja, Danny Buijs was al wel boos naar die wedstrijd tegen RKC, toch? De wisselspelers mochten niet meer in de kleedkamer komen en zo. Die mochten buiten blijven staan.
Maar als Groningen, als dat zo uit, als een nachtkaars uitgaat... Nee, dus ik, volgens mij gaan die gas geven. Dus ik weet niet of je daar nu inderdaad zo lekker tegen speelt. Maar dat was bij RKC. RKC heeft zich wel veilig gespeeld tegen Groningen. Dus ja. dat is een feit.
Maar welke van de degradatieploegen? Want Twente is natuurlijk nog volle bak strijd op plek 3.
Ja.
Dus ja, Fortuna heeft daar geen makkelijke tegenstander aan.
Nee.
Heracles is enigszins uitgespeeld. Dat zou het voordeel kunnen zijn van Willem II. En Utrecht kan zich ook richting op de play-offs gaan richten natuurlijk. Dus daar kan PEC wat voordeel mee hebben. Zou kunnen.
Nou, die wedstrijd van Willem II lijkt mij dan wel... Wel het meest kansrijk.
Ja.
Dat lijkt me wel. Alleen Willem II had wel vorige week bij PSV uit. Op een gegeven moment, na wat wissels, hadden zij 6 doelpunten in het veld staan.
Ja, dat is 6. Echt heel weinig.
Dat is echt heel erg weinig. Hè?
Ja.
Ja, het is dan wordt scoren net zo moeilijk als voor Olympique Marseille vanavond. Ja, gisteravond.
Dat denk ik ook, ja. Het worden wat dat betreft loopt gewoon wel een mooi voetbalweekend. Het is wel een lekker voetbalweekend inderdaad, die zondag. AZ Ajax, natuurlijk gewoon leuk voetbal. Ajax met veel blessures. Ja. Dat is ook wel een nadeel natuurlijk voor Ten Hag. Hè? Gravenberg nu ook weer eraf.
Ja, en ik heb ook zitten denken. Kijk, die twee ploegen, PSV en Ajax, die zullen allebei zeggen. Het verhaal was een beetje als Ajax. Als de topwedstrijden zijn, dan staan ze er wel. Maar ja, dat is tegen AS Rome, of tegen, Benfica, niet gelukt toen het moest in de Champions League. En het is tegen PSV ook niet gelukt.
In de bekerfinale, ja.
Dus ja, in hoeverre geldt dat nog dan PSV? Die zullen nu zeggen, we wonnen nooit een grote wedstrijd. Dat is nu doorbroken door de bekerwinst. Maar ja, ik kan ook zeggen... Dat is één keertje en in de Kuip is het eigenlijk altijd gewoon helemaal niks. Dus dat zijn toch dingetjes. Hoe werkt dat nu door, hè?
Ja, precies. Ja, want
ik ben echt wel benieuwd hoe... Wie ook het hoofd koel houdt. Want dat zag je natuurlijk ook bij die wedstrijd van Feyenoord. Hoe heet die?
Geertruida een paar keer.
Geertruida, ja. Ah, dat je echt dacht van, joh, ga weg man. Want voor hetzelfde geld mis je de finale door een domme kaart.
Ja.
Dat gaat ook een rol spelen natuurlijk zondag.
Ja, en ik ben ook heel benieuwd hoe die PSV-spelers zich houden. Die dus in die Kuip komen. En die Kuip staat natuurlijk, die is elektrisch geladen na die overwinning. Ja. En hoe dat dan gaat zondag. Dat wordt natuurlijk ook wel een bijzondere wedstrijd. Bijzonder ook voor die spelers om dat mee te maken.
Ja, dat wordt heel bijzonder.
Ja.
Ja, nee, het is de competitieplanner van de KNVB. Is dit seizoen wel eens kritiek op geweest dat je dacht, jeetje, hoe kun je nou, toppers, hoe die gepland staan. Nu is deze eigenlijk vanuit Feyenoord oogpunt natuurlijk ook niet ideaal gepland. Maar dit is wel de fase van het seizoen waarin je dit soort wedstrijden wel wil zien. Want ja, beter dan dit kan op dit moment niet. Dit is het ultieme, de Super Sunday en dat is het. Dat wordt het.
Dat zeker. En nog even één ding terug. En naar die wedstrijd van Feyenoord bedenk ik mij nu. Want we zitten op het einde van die podcast. Maar dat een steen zeg maar tegen een ruit aangaat en dat soort zaken. Dat die supporters in een soort... wat er allemaal gebeurt ook. Dat ze in een vak staan. Dat het prima is. Dan gaat het regenen. En dat ze daar dan niet uit mogen en zo. Dat is toch niet meer van deze tijd?
Nee. Nee, dat is niet van deze tijd. Ja wat moet je daarvan zeggen? Zullen we het bij het sportieve houden?
Ja.
Want... Ik vond het ook helemaal niks weer. Die rook in het begin van zo'n wedstrijd. Houd daar toch mee op, man. Dat kost die club, in dit geval Marseille, weer handenvol geld. Dat vind ik het enige smet van Feyenoord op dit seizoen weer is. Die onophoudelijke regen aan boetes. Supporters, alsjeblieft. Je benadelt je club. Ik snap er helemaal niks van.
Nee. Maar ja, dan
het is toch weer geld.
Maar die spelers vinden zo'n sfeeractie fantastisch, hè?
Ja, maar met je sfeeractie, man, ga het stadion, schreeuw de long uit je lijf en hou gewoon al die rotzooi binnen. Dat is toch niet zo moeilijk?
Ja
ik bedoel, je benadeelt toch je club. Daar snap ik helemaal niks van.
Oké. Okay.
Dat zal dan wel aan mij liggen, maar nooit begrepen hoe dat werkt.
Je hebt nooit de fakkeltjes in het stadion mee ingenomen, begrijp ik hieruit.
Ja, nee, maar goed. Dat is toch waar, hè? Ja. Dat je dan als Feyenoord iedere keer weer geld kwijt bent. Omdat er een paar van die gekken zich niet in kunnen houden.
Maar Maarten,
slaat het nou op?
Dan doe je er gewoon een tientje op het kaartje. Ben je er ook klaar? Heb je de boete gelijk betaald?
Ja, nou ja, dat is toch wat er moet gebeuren.
Hè? Ik denk dat ze daar al rekening mee houden in de kaartverkoop bij Feyenoord met die kaarten. Hey, en jij kwam nog met een hele mooie tweet. Die zag ik voor jou doorgestuurd worden. Carlo Ancelotti haalde met Real Madrid de finale van de Champions League. En op een gegeven moment wilde die wisselen. En normaal zie je alleen maar trainers die zeggen, die gaan praten met hun assistent. Of die denken zelf, we gaan het zo wisselen en dit gaan we op deze manier doen. Maar Ancelotti draaide zich om. Maar wat gaan we doen? Ja, we kozen met Kroos, ja. Wat gaan we doen? Wie?
Ja,
nou, dat
is... fascinerend. Want het was Kroos die het vertelde, het verhaal.
Ja.
Zo van, joh, hij heeft met ons overlegd. Dus het is niet van, van horen zeggen. Maar gewoon een speler die zei, ja, de trainer die kwam. Wat zullen we doen? Kroos was zelf er ook afgehaald. Ja, en kijk, als het zo is dat... want de wissels van Real Madrid, die maakten wel het verschil, hè?
Ja.
Allemaal. Niet alleen de doelpunten maken, maar ook Camavinga, dat is geweldig. En stel dat uit de koker van Marcelo, ik zeg maar wat, ik denk dat die, het zou kunnen.
Die stond er ook bij,
Dat zou natuurlijk toch wel op zich wel mooi zijn. Maar het is ook wel, het heeft ook iets, in Nederland zou de reactie toch zijn, die trainer laat zijn oren hangen naar de spelers. Maar Kroos die vond het juist, zijn respect voor zo'n trainer groeide alleen maar.
Ja.
En we hebben het volgens mij Ronaldo ook eens zien doen. Hè? Portugal in de EK-finale. Die ze vroeg uit moest. En dat hij toen mee ging coachen met de bondscoach. En misschien is dat in dat soort landen dan toch eerder geaccepteerd. Goed, hij wint nu. Dus dan straalt het ook positief op hem af. Maar het was wel een opmerkelijke... Ja. Reactie van Kroos.
Maar wel mooi ook dat hij naar luistert en niet zegt van... joh, weet je, wegwezen, ik ben hier de coach. Dat is wel, toont ook een bepaald leiderschap uit. Toont het, hè, eigenlijk, wat Ancelotti liet zien. Nou goed, dat tot slot.
Prachtige finale.
Precies. We gaan een heel mooi voetbalweekend in.
Ik heb er nu wel zin in.
Ja, alleen maar mooie finales de komende dagen. In die Europa Cup wedstrijden natuurlijk. Het wordt beloofd een mooie laatste week worden van het jaar. Dus eerst maar eens dit weekend afwachten. Kijken wat er gaat gebeuren in de Eredivisie. Maarten, dank. Wij spreken elkaar de komende week weer. Als we de laatste speelronde van de Eredivisie gaan zien. De hele week. Want het is woensdag ook weer voetballen. En zondag ook weer voetballen. Dus het belooft een mooi weekje te worden. Dank voor nu en tot volgende week.
Wat een eer om hier weer te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grondkust. Dit is de podcast. Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.